Gemeente, we willen deze morgen het woord van de Heere openen in het Oude Testament. En wij lezen Exodus 17. En wij lezen daarvan de verzen 8 tot en met 16. Dus genoemd Exodus 17. We lezen vanaf vers 8. Waar het woord van God als volgt tot ons komt. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Mozes dan zei tot Jozua: kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte van de heuvel staan en de staf van God zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. En het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand neerliet, zo was Amalek de sterkste. Doch Mozes' handen werden zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem, dat hij daarop zat. En Aaron en Hur onderstutten zijn handen, de een op deze, de andere op de andere zijde, alzo waren zijn handen gewis totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte van het zwaard. Toen zei de Heere tot Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En Mozes bouwde een altaar en hij noemde zijn naam: de Heere is mijn banier. En hij zei: terwijl de hand op de troon des Heeren is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden voor de prediking kunt u vinden in vers 11. En het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand neerliet, zo was Amalek de sterkste. We willen vanmorgen bij dit gedeelte stilstaan. We lezen hier de strijd van Amalek met Israël, of Israël strijd met Amalek. We willen in drie gedachten stilstaan. Ten eerste bij een laffe aanval. Ten tweede een machtig wapen. En vervolgens een gewaarborgde zegen. Gemeente, met Gods hulp bedien ik deze morgen het woord van de Heere vanuit Exodus 17. De tekstwoorden hebben we samen gelezen. En die vinden we in vers 11. We lezen in dit gedeelte Israëls strijd met Amalek. We willen in drie gedachten stilstaan. Ten eerste bij een laffe aanval, ten tweede een machtig wapen en ten derde een gewaarborgde zegen. Israël strijdt met Amalek, een laffe aanval, een machtig wapen en een gewaarborgde zegen. Gemeente, het is opmerkelijk. Soms zie je situaties terugkeren zoals die ook in de Bijbel staan opgetekend. Ook nu weer de situatie in Israël. In het gelezen gedeelte wat we samen lazen, vinden we Israël in de tijd dat ze in de woestijn zijn. Het volk Israël is in Rafidim wonderlijk in water voorzien. Wat een wonderen waren er eigenlijk in korte tijd gebeurd. Als we dat op een rijtje zetten, de verlossing uit Egypte, de uitredding door de Rode Zee, zoet water in Mara, dagelijks het manna en de kwakkels. En al die keren ging er wat aan vooraf. Het ene woord gemurmureer, diep geworteld wantrouwen, gemopper. En steeds weer was er toch weer het geduld van de Heere met zijn volk. Ook deze dag. Maar dan, en het doet vermoeden dat het op dezelfde dag gebeurt, dat tegen de avond er iets onverwachts plaatsvindt. Iets waar het volk ook totaal geen rekening mee gehouden heeft. In vers 8 lezen we dat. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël. Ze hadden in korte tijd al heel wat meegemaakt, maar dit verrast hen toch totaal. Wat gebeurt er? Wel, de Amalekieten die binden de strijd aan met de Israëlieten. En laten we maar eerlijk zijn, het is genade van de Heere dat hij nu pas Amalek toelaat om tegen het volk Israël te strijden. Daar had de Heer al veel eerder redenen toe gehad, ook op die dag. Hij had Amalek niet laten komen toen het volk die morgen tegen hem twistte in Rafidim. Toen waren ze dorstig, toen waren ze uitgeput. Toen zouden ze geen kracht hebben gehad om zich te verweren tegen het leger van de Amalekieten. Eerst heeft de Heer aan zijn volk verkwikking gegeven. En nu pas laat hij de vijand erop afkomen. Het getuigenis van de schrift laat ook toe dat het volk bezig is voort te trekken. De wolkenkolom, jongens en meisjes, jullie weten het wel, hè? Sinds dat het volk uit de Rode Zee gekomen is, stond daar de wolkenkolom en 's nachts de vuurkolom. En die gaat weer in beweging. Waarom laat God eigenlijk toe Israël aan te vallen? Dan laten we eerst maar eens even bekijken wie de Amalekieten waren. Waar komen ze opeens vandaan? De Amalekieten zijn familie van Israël. En Amalek is de kleinzoon van Esau. En de Amalekieten zijn nakomelingen dus van Esau. De Amalekieten die waren nomaden, valleibewoners die rondtrokken tussen Kanaan en de berg Sinaï. En wie had dat ooit kunnen denken dat nou juist zij hun broedervolk aanvallen? Daar ligt een hele voorgeschiedenis aan vanaf. We herkennen die geschiedenis wel. Wat had de Heer ook alweer tegen Rebekka gezegd toen ze zwanger was van de tweeling? De meerdere zal de mindere dienen. Maar dat niet alleen, daar zat nog veel meer achter. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. En ja, de Amalekieten die hadden mogelijk ook wel vernomen dat Israël verlost was uit Egypte. En ze waren ook wel op de hoogte van de belofte aan Abraham en Isaac en Jacob gedaan aangaande de landbelofte. En het was een kwestie van tijd of het volk zou richting Kanaan trekken, het in beslag nemen en Amalek denkt, dat moeten we zien te voorkomen. We gaan dat volk uitroeien. Laten we het niet afwachten. Nu is Israël nog onbewapend en in de woestijn in zekere zin machteloos. Laten wij nu de aanval kiezen. En zo gebeurt het. We lezen in Deuteronomium 25 hoe dat eraan toe is gegaan. Het is een hele laffe aanval geweest. Want we lezen, gedenkt wat u Amalek gedaan heeft op de weg, als u uit Egypte uittoogt, hoe hij u op de weg ontmoette en sloeg onder u in de staart al de zwakken achter u, als u moe en mat was. Wat een laffe strategie. Want plotseling klinkt daar, jongens en meisjes, achter in het volk, in de achterste gelederen van het volk, een gegil en een geschreeuw. Er is paniek, want opeens doemt daar een leger op, het leger van Amalek, met flikkerende zwaarden en snelle paarden en kamelen begeven ze zich opeens tussen het volk. En wat we uit de Bijbel opmaken, is dat daar slachtoffers zijn gevallen. Er zijn doden gevallen, onder de kinderen, onder de ouderen. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël. Een strijd. Weet u wie er achter die strijd zit? Wel, dat laat zich wel raden. Dat is een rode draad door de Bijbel heen. Achter die laffe aanval van Amalek zit de vijandschap van de duivel tegen God. Tegen het volk van God. En vergeet dat niet. Om Gods plan om het volk in Kanaan te brengen, te verijdelen. Want uiteindelijk zou daar de Messias geboren moeten worden. Met andere woorden, ze wilden daar met deze aanval dus bewust of onbewust mee voorkomen dat de Messias geboren zou worden. En in onze tijd is het niet anders. Weliswaar zijn er misschien andere redenen, maar als we Psalm 83 lezen, die we gezongen hebben. Zij beramen een listige en heimelijke aanslag tegen uw volk en beraadslagen zich tegen uw beschermelingen. Ze hebben gezegd, komt en laat ons hen uitroeien, dat ze geen volk meer zijn, dat aan de naam Israëls niet meer gedacht worden. En dat is nog niet zo lang geleden, jongstleden 7 oktober, zien we eigenlijk hetzelfde gebeuren. De Hamas-aanval in Israël was een gecoördineerde verrassingsaanval door de militante beweging Hamas vanuit de Gazastrook op Israël onder de naam operatie Al-Aqsa-storm. Het markeerde de start van een ernstige escalatie van het conflict tussen Israël en de Palestijnen. En dat onderdeel is van het al jaren voortdurende Israëlitisch-Palestijns conflict. Op die ochtend werden door de Hamas vanuit de Gazastrook duizenden raketten op Israël in de grensstreek, op de kibbutz, afgevuurd op de steden Tel Aviv en Jeruzalem. Honderden militanten doorbraken de grens met Israël en richtten in het grensgebied bloedbaden aan, waarbij minstens 1400 burgers en militairen werden gedood, afgeslacht. En naar schatting zo'n 240 personen zijn nog steeds gevangen. En als gegijzelden zitten ze ergens in Gaza. Hamas verklaarde dat de aanval een reactie was op het geweld van de Israëlitische kolonisten, de blokkade van de Gazastrook, de ontheiliging van de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem. Evenals op de wreedheden die de afgelopen decennia van de Israëlitische zijde was begaan tegen het Palestijnse volk. De aanval die vond nota bene plaats op de feestdag Simchat Torah. 50 jaar en een dag na het uitbreken van de Yom Kippur-oorlog op 6 oktober 1973. Waarbij Israël ook aangevallen werd door Syrië en Egypte. Dus er is niets nieuws onder de zon. Maar wat zit er toch achter die strijd? Vers 6 van Psalm 83, die geeft ons het antwoord. Want ze hebben in het hart tezamen beraadslaagd tegen u, met een hoofdletter hebben ze een verbond gemaakt. Het is dus de eeuwenoude strijd ook in onze tijd tussen Satan en God. Gods volk en de tegenstanders van God en Israël. We kunnen Exodus 17 wel erbij nemen. We kunnen daar wel het nodige van leren. Allereerst dit. Als de Heer ons verlost uit de macht van de duivel en in de weg van geloof en bekering zich ten eigendom maakt, dan stuurt de Heer niet direct de vijand op ons af. Dikwijls geeft de Heer eerst een tijd zonder strijd. Het is de tijd van de eerste liefde die vele van Gods kinderen als een zoete herinnering mogen kennen. De tijd waarin de Heer je in de ruimte stelde. Dan lijkt het alsof je zonder strijd zo richting het hemelse Kanaan gaat. Maar valt dat even tegen? De vijand die zit niet stil. Van binnen niet. En van buiten niet. Gods kinderen komen van binnen in hun hart die vijanden tegen waarvan ze het bestaan nooit hadden vermoed. Zoals ze wel eens moeten zeggen, Heere, leeft dat ook in mijn hart? Dat had ik nooit gedacht. Wat een ontdekkingen doe je dan. Nadere ontdekkingen van de Heilige Geest die mij diepere zelfkennis geven. En dat is nuttig en nodig. Maar dan zijn er ook de vijanden van buiten. Als de Heer overkomt met zijn liefde en ons levend maakt en verlost, dan kan de ziel denken, wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Maar denk nou niet dat die grote aanvoerder van de Amalekieten, de grote Amalekieten, vorst der duisternis, ons met rust laat. Natuurlijk niet. Dan begint het pas. weliswaar mag op grond van de schrift zien de op Christus volbrachte werk gezegd worden dat Gods kinderen strijden op het terrein van de overwinning. Maar strijd is er. Daar reken je misschien niet altijd op, maar die komt. Is het ook ons opgevallen? Amalek, die zoekt de zwakste plek bij het volk op. Het volk dat trekt voort, maar zo zeiden we, al snel wordt de rust verstoord. De vijand zet strategisch de aanval in op de zwakke plekken onder het volk. Daar achteraan, waar de ouderen liepen, de moeders met de kleine kinderen, daar valt Amalek aan. En het volk is in eerste instantie machteloos en weerloos. En wat zagen wij op 7 oktober? De kibbutz die werden aangevallen. Waar de weerloze Joden waren. Die willen niet zozeer een gewapende strijd. Maar ze werden aangevallen. Is dat in het geestelijk leven ook niet zo? Ieder mens heeft zijn zwakke plekken. Ook Gods kind. En dat is bij ieder van Gods kinderen weer anders. Maar de duivel die zoekt het op. En de duivel die wacht zijn kans af. Zo gebeurde het bij David in een rustperiode. Met geld was David niet om te komen. Maar zijn zwakte lag bij vrouwen. Denk aan Hiskia. De godvrezende koning die veel goeds gedaan heeft. Hij had een zwak voor hoogmoed en voor eerzucht. En hij laat zijn schatten zien aan Babels gezanten, zijn schatten. Nee. En zo heeft ieder kind van God van die zwakke plekken in zijn leven. En de duivel die zoekt daar zijn ingangen te vinden. We hebben er ook op gelet dat iedere keer als er weer iets bijzonders was, we zeiden het al, het volk murmureerde. En nu? We lezen er niks van. Geen gemurmureer. Wij zouden zeggen, nu moeten ze wel roepen. Maar niks. En waarom zou dat dan zijn? Wel nu, dat ze aangevallen worden, geeft blijk dat ze niet zomaar door kunnen gaan met hun gemurmureer. En dat laat de Heer hier voelen. Nu pas. En daarbij, toen de Heer hen verloste, waar de Egyptenaren spijt van kregen en waarop ze voornemens waren het volk terug te halen. Toen sprak Mozes, de Heere die zal voor u strijden. En u zult stil zijn. Ja, en dan is het een zaak waar de Heere voor in staat. Wat is dat vaak nog eens een troostwoord voor Gods kinderen. Ik zal voor u strijden en u zult stil zijn. En nu lezen we van geen spreken van de Heere. En dat het volk nu niet klaagt en zich tot de Heere keert, dat zegt eigenlijk genoeg. Met deze vijandelijke aanval werd men gewaar. We hebben tegen de Heere gezondigd. En misschien kent u het uit eigen ervaring. Maar als je tegen de Heere gezondigd hebt, dan heb je niet zo'n vrijmoedigheid om tot de Heere te roepen. Heere, waarom overkomt mij dit? Herkennen we dat uit eigen leven? Dat er situaties zijn, gebeurtenissen, tegenslagen, beproevingen. Dat je de Heer je zonde je voor ogen stelt, in herinnering roept. Dat je voelt, Heere, ik ben van het heilspoor afgegaan. Heer, ik heb mijn hart te veel in de wereld laten opgaan. Ik heb weer toegegeven aan de zonde. Dat word je in die momenten gewaar. En bitter gewaar. Zo doet God dat. Maar de Heere die doet nooit iets zonder oorzaak. En de weg die hij met zijn volk gaat, is ook nooit zonder lering. Mag Israël het ook in deze dagen toch opmerken? Waarom, Heere? Waarom deze aanval? En laat het ons gebed zijn, gemeente, dat de situatie waar Israël nu in verkeert, hem mag brengen bij de God van Israël. We lezen in Zacharia 12. Het is de vraag of dat nu vervuld wordt, maar het kan een voorhoede zijn waar we van lezen. Daar lezen we in Zacharia 12. En het zal te die dagen geschieden dat ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen. Alle volken, alle die zich daarmee beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden. En alle volken de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Maar uiteindelijk, als dit dan toch echt gaat gebeuren, zullen er ook andere dingen gebeuren. Want dat lezen we ook in die context. En ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouw klagen als met een rouw klagen over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Het moet uitlopen op het bekering van geheel Israël. Ook deze dingen moeten daar aan bijdragen. We gaan naar de tweede gedachte. Dan zouden we stilstaan bij een machtig wapen. Hoe is de situatie in de strijd? Wel, het volk dat heeft niet de hele nacht doorgestreden. Wanneer de eerste klappen zijn gevallen en de eerste slachtoffers, is al heel snel de duisternis ingetreden. En dat geeft Mozes de tijd om zich te bezinnen op de toch wel verrassende situatie. We lezen in vers 9, Mozes dan zei tot Jozua, kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte van de heuvel staan en de staf van God zal in mijn hand zijn. Er wordt dus in de nacht toch een leger gemobiliseerd. Jozua die krijgt de opdracht om mannen te kiezen. Dat betekent dat niet iedere Israëliet geschikt is om te strijden. Jozua is de aangestelde aanvoerder. In nummer 1 lezen we dat Israël zo'n 600.000 strijdbare mannen had boven de 20 jaar. En of ze allemaal ingezet zijn, we weten het niet. Wat we wel lezen is dat ze de strijd aan gaan. Mozes en Aaron, jongens en meisjes, die zijn mogelijk te oud om te vechten. Vechten doen ze niet, maar toch, zij voeren een andere strijd. Laten we ons dat in gedachten voorstellen. Wat gebeurt daar? Wel, wanneer de morgen aanbreekt, gaat de strijd verder. Onder aanvoering van Jozua, de latere opvolger van Mozes, mobiliseren Israëlitische mannen zich om te strijden te trekken tegen Amalek. Mozes, waar is Mozes? Mozes is op een andere plaats te vinden. Hij staat inmiddels ergens op een heuvel, op een hoger gedeelte. Samen met Aaron en Hur. Hur is waarschijnlijk de zwager van Mozes, de man van Mirjam. En de strijd die ontbrandt. En wat zien we dan, jongens en meisjes? Kijk eens even goed met me mee. Als Mozes zijn handen opheft, dan lijkt Israël de strijd te winnen, de sterkste. Maar die handen van Mozes die worden zwaar. En wat gebeurt er dan? Dan lijken de Amalekieten de sterkste. En wat doen Aaron en Hur? Die onderstutten de beide armen van Mozes. Zodat zijn handen onbewegelijk omhoog staan, maar wel met gebed, totdat de zon ondergaat, staat er. Prachtig beeld. Maar we stellen ons eens de vraag, wie zou nu het moeilijkste werk gedaan hebben? De jonge Jozua met zijn leger? Of Mozes, die alleen de staf omhoog moest houden? Opmerkelijk genoeg, van Jozua en het leger lezen we niet dat ze moe worden. En van Mozes wel. Laten we ook vanuit dit beeld wat lessen trekken. Hoe komt het dat Mozes zo snel moe wordt? Ja, zegt die man, maar Mozes, die was al 80 jaar. En dan om continu je handen omhoog te houden, dat moet je eens proberen. Wat doet hij daar? Wel, gemeente, we zeiden er al iets van, het is een houding van gebed. Wij doen onze handen samen en laten we die gewoonte maar aanhouden. Maar in het Oude Testament lezen we onder andere in de psalmen, heft uw handen naar omhoog, sla naar het heiligdom uw oog. Men bad met de handen van onschuld omhoog tot God. Niets was verborgen. Mozes bidt. En wat Mozes heeft gebeden, dat wordt ons niet bekendgemaakt. Ongetwijfeld smeekt hij de Heere om de overwinning. bidden. Wat vindt u, wat vind jij van bidden? Vind je dat makkelijk of vind je dat moeilijk? Wat zou er makkelijk zijn? Hè? Dat, laten we even zomaar een dag nemen, 8 uur. Die strijd is daar gaande. Zou dat voor Mozes zwaarder zijn geweest? 8 uur bidden? Of zou dat 8 uur strijden toch zwaarder zijn geweest? Hoe ervaart u het gebed? Laten we het maar eens helemaal terugbrengen naar 8 minuten bidden. Dat is misschien al heel veel voor sommigen. Misschien wel voor velen. Heb je nooit ondervonden als je je knieën buigt en voor Gods aangezicht je gebed doet, dat bidden best heel zwaar kan vallen? Dat je bijvoorbeeld geen woorden kunt vinden, dat je niet weet waar je gebleven bent in je gebed, dat er allerlei gedachten opeens binnenkomen waardoor je je niet kunt concentreren. Nee, en uw bidden, dat is... Nou, het was 8 minuten. 8 minuten bidden, dat kan best een hele opgave zijn. En Mozes, die kan erover meepraten. En jongens en meisjes, kijk eens even goed. Wat heeft Mozes in zijn hand? Een staf. De staf van God. Dezelfde staf waarmee hij tekenen en wonderen gedaan heeft voor Farao. En wie had hem die staf gegeven? De Heere. En nu houdt Mozes de staf van God omhoog. Waarom? Om de Heere aan zijn verbond te herinneren. Te herinneren aan zijn naam. Ik zal zijn die ik zijn zal. De Heere te pleiten op zijn eer. Omdat zijn eer ermee gemoeid is. Die staf die was een herinnering aan alle wonderen die de Heere tot nu toe al gedaan had. En die had God had willen werken. Gemeente, hebben wij ook zo'n staf in ons leven? Die staf waarop we terug kunnen zien in je leven. Die plaatsen waar de Heer je... Nou, laten we het maar zo zeggen. Dat de Heer begonnen is in je leven. De tijd in je leven waarin de liefde van Christus, de eerste liefde, in je hart kwam. De momenten waarop God door zijn woord tot je hart sprak, weten wij van die staf af, die herinneringen aan het werk van God in ons leven. De staf van Gods trouw, hè? De staf van Gods liefde, de staf van Gods genade. Hebben wij ook zo'n staf om op terug te zien in ons leven? Dat God boven bidden en denken ons redde uit de benarde situatie in ons leven. Die staf, die is er niet om op te rusten, maar houdt die staf vandaag weer eens omhoog in het strijdperk van dit leven. En denk er eens aan te midden van de aanvechtingen en duistere momenten in je leven, dat je mag terugdenken. Zal de Heere niet voleinden afmaken wat hij begonnen is? Houd de staf maar omhoog. En zeg het maar tegen de Heere. Heere, bevestig toch het werk van uw handen. Want u laat toch nooit los wat uw hand begon. En red mij tot uw eer. En wie hem zo weer aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Wat een les. Geen gebed is zo krachtig als een gebed dat de Heere zijn eigen werk mag voorhouden. Ja, zijn eigen werk. Niet ons werk. Het werk van zijn enig geboren zoon. Het volbrachte werk van Christus. Bidden wij ook zo? Om het eerbied en met vrijmoedigheid het werk van Christus als een pleitgrond voor de troon van Gods genade neer te leggen. Helpt dat? Wel, we zien in deze geschiedenis hoe groot de kracht van het gebed is. Want, jonge vrienden, het verloop van de strijd wordt niet bepaald door de kracht van het leger, maar door de biddende Mozes. Door God in de hemel, die op het gebed daar wonderen doet. Leven wij ook zo bij het gebed? Want Amalek bestaat nog in Israël, in het leven van Gods kinderen. Gods kinderen zullen in dit leven de strijd niet te boven komen. En in die strijd staan ons dan twee dingen te doen. Twee dingen. Bidden en strijden. Die twee. Geen van beide kunnen ontbreken. In deze geschiedenis zien we dat dus het gebed ook zo'n grote betekenis heeft. Aanhoudend. Volhardend. Mozes die redt het dus zelf niet. Want zijn armen, zo zeiden we al, die worden zwaarder. Dan weer gaan de armen omhoog en is het volk aan de winnende hand. Maar gaan die armen naar beneden, dan is dus Amalek aan de winnende hand. Maar dan lezen we Aaron en Hur die ondersteunen Mozes' armen. En Mozes is inmiddels gaan zitten en zo strijdt het volk naar de overwinning. Mozes hield de staf omhoog op de top van de berg. En het volk dat in het dal aan het strijden was, kon zien op die staf van in Mozes' handen. En misschien zijn we wel eens in de bergen geweest, in het buitenland. Als je dan wat hoger gaat en je komt echt op een top van een berg, dan kom je ook wel eens van die kruisen tegen. Dat is altijd weer een mooie symboliek. Het kruis op de top van de berg als een symbool van de overwinning. En dan word je er als het ware weer aan herinnerd. Christus heeft de dood overwonnen. En zo ontving het leger van Israël hoop in de strijd door te zien op de staf in Mozes' hand. De staf die herinnert het volk aan vele wonderen. En die staf stond symbool voor Gods heerschappij over Israël. Die staf die was een teken van Gods trouw. Het is maar een kleine staf. Maar het wijst op een grote God. De God van Israël. En die staf die was het zinnebeeld van Gods verbond met Israël. En deze staf hield Mozes nu omhoog om het volk te bemoedigen. Gemeente, zo mag ik u een ander hout van morgen omhoog houden. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Ik mag u wijzen op hem die aan het kruis hangt, die zijn leven gaf voor zondaren. Kunt u de strijd niet strijden en bent u steeds weer een loser, een verliezer, dan zeg ik, u redt het ook niet zelf. Zie op Christus. Hij is overwinnaar in de strijd. Hij geeft alle die hem te voet vallen de zegen. Wat een voorbeeld daar op de top van de heuvel. Job zegt, heeft niet de mens een strijd op aarde? Er is een geestelijke strijd. Een machtsstrijd tussen de duivel en het volk en God in de hemel. De duivel die weet het, dat het een verloren strijd is. Maar hij doet er nog goed zijn best voor. Om alles wat met God zijn volk en de geboden te maken heeft, te vernietigen. Uit te roeien. Het is een strijdgemeente waar we zo weinig rekening mee houden. Maar de duivel die is het te doen. Om onze zielen in het verderf te brengen. Ons mee te nemen in de rampzaligheid. Gods kinderen in vertwijfeling te brengen. En de enige troost beide in leven en sterven te ontnemen. En nu is het gebed een krachtig middel om te waken. Een middel in de geestelijke strijd. En nu zijn Aaron en Hur die Mozes ondersteunen, op verschillende manieren ons tot een voorbeeld. Wij kunnen denken aan de voorbeelden voor de politiek in ons land, ook zeker voor de komende week als er verkiezingen plaatsvinden. Laat het voor ons ook een zaak zijn van gebed. Maar ook voor de situatie in Israël. Laat het uw dagelijks gebed zijn dat de Heere wil waken over zijn volk en hen helpt in de strijd, hoe ingewikkeld die ook is. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Daar is voorbeden voor nodig. Opdat Satans treur vernietigd wordt en Israël gespaard. Enige tijd geleden zei een leider van Hezbollah: Hamas aanvallen zijn puur Palestijns. Het is de ideologie van de Palestijnen. Ze weten niet anders. Israël moet vernietigd worden. En dat zegt genoeg. En daarom is het een bekende uitdrukking: als Hamas de wapens neerlegt, ja, dan is er vrede. Maar als Israël de wapens neerlegt, dan worden ze vernietigd. Laat dat de kern zijn voor ons, dat we beseffen hoe moeilijk het is. Israël kan niet anders om zich zo te verdedigen. Laten we als een Aaron en Hur zijn voor Israël, juist nu. En deze geschiedenis is ook een voorbeeld van de gemeenschap der heiligen. We hebben voorbidders nodig in Gods koninkrijk. Wat een zegen dat er zulke bidders zijn in de gemeente. U hebt misschien wel eens gehoord van Spurgeon. Als hij preekte, dan was er in de consistorie altijd een groepje mensen die voortdurend aan het bidden was. Of de Heere die prediking wilde zegenen. Maar je kunt ook onder het gebed in de eredienst meebidden, meezuchten. Och Heere, geef heil. Och Heere, geef zegen. Maar Aaron en Hur zijn ook nodig voor mensen in de gemeente die ziek zijn. Voor hen die verliezen hebben geleden en in rouw zijn. Niemand kan zeggen geen taak te hebben in de gemeente. Ook al komen we de kamer niet meer uit vanwege ouderdom. Ouderen die voelen zich wel eens een beetje uitgedaan in de gemeente. Maar bedenk, u mag de strijd van het gebed strijden. Maar kijken we vanmorgen hoger dan Mozes. Gemeente, dan is echt het belangrijkste dat wij persoonlijk een voorbidder in de hemel hebben. Zoals Johannes dat schrijft: mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen. Opdat u niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader Jezus Christus, de rechtvaardige. De meerdere Mozes. Christus die aan de rechterhand van zijn Vader is gezeten. Waarvan staat geschreven, die ook de rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Hij de middelaar, die groter is dan Mozes. En die nooit moe wordt te bidden voor zijn gemeente in het strijdperk in dit leven. Hij bewaart en hij beschermt zijn strijdende kerk. En het leven is gelukkig ook weer niet afhankelijk van ons gebed, maar van zijn gebed. Hij zegt tot zijn soms moe gestreden volk. Dat volk dat soms vleugellam schijnt te zijn. Ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet ophouden. En zo is dat zwakke, machteloze volk in zichzelf meer dan overwinnaar in hem. En dat brengt ons nog tenslotte bij de derde gedachte, een gewaarborgde zegen. Het volk bleef strijden en Mozes bleef bidden tot de zon onderging, tot het einde. Volhardend, alles verwachtend van de Heer. En dan lezen we in vers 13, alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte van het zwaard. Amalek en zijn volk worden gekrenkt. Dat betekent, ze worden neergeworpen, overwonnen. Ze slaan op de vlucht. In 1 Samuel 15 komen ze weer tegen. Saul, die strijdt tegen de Amalekieten. Maar hij luistert niet. Hij moet Amalek totaal uitroeien. Maar wat doet hij? Hij spaart koning Agag het beste vee wat er is. En daarom komen we de Amalekieten nog weer later tegen in actie tegen David. Maar ook bij hem worden ze niet totaal uitgeroeid. 400 Amalekieten die vluchten op hun snelle kamelen. En uiteindelijk onder het bewind van koning Hiskia vindt de totale uitroeiing plaats. Dan pas. Actueel zou ik zeggen. En nu begrijpen we toch ook de strategie van Israël. In deze tijd. Hamas moet uitgeroeid worden. Wat een les ook voor het geestelijk leven. Je moet met de zonde niet spelen, gemeente. Je moet niet één zonde willen toelaten. Nee, uitroeien. Dat is de boodschap van de schrift. Anders komen de zonden steeds weer terug. Want we zijn zo zwak in onszelf. En daarom zegt Paulus, dood dan uw leden die op de aarde zijn. De Amalekieten, die slaan op de vlucht. Het volk mocht in verwondering zingen, ondanks hun murmureringen en twistingen. De Heere die handelt niet met ons naar onze zonde. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden, hij straft ons maar naar onze zonde niet. De Heere, die blijft dezelfde. Zijn werk gaat door. Hij blijft voor zijn volk instaan. En dat is een troost. Vertrouwende dit zelf, dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voleinde zal tot op de dag van de Heere Jezus Christus. De vraag is, maar waarom wonnen nou de Israëlieten? Jozua en Mozes, die waren mensen. Maar zij moesten wel strijden. En de Heere die wilde er ook om gebeden worden. Maar het bleef mensenwerk. Maar het waren mensen die in hoger beroep gingen. Ja, en dat is het. Alles van God in de hemel verwachten. Hebben toe te zien op de meerdere Jozua. Hij is hier het type van Christus in zijn koninklijke macht. Hij heerst in de strijd. We hebben te zien op de meerdere Mozes. Hij is hier het type van Christus in zijn priesterlijk ambt. Hij bidt voor zijn kerk. Hij is de middelaar tussen God en mensen. Hij is de koning van zijn kerk. Hij heeft de overwinning bevochten. Toen, op een andere heuvel, Golgotha. Waar hij uitriep, het is volbracht. In zijn overwinning ligt de overwinning van zijn kerk. En daarom hangt de verlossing van Gods kerk niet af van wat wij zelf doen, maar wat God reeds in Christus heeft gedaan. Laat ons dat bemoedigen voor pelgrims op weg en reis naar de eeuwigheid. Is de boodschap deze morgen dat Amalek, onze grootste vijand, de duivel, een overwonnen vijand is. Het enige verdedigingsmiddel in de strijd is dat we zouden geloven in de kracht van Christus bloed en zijn opstanding. Hoe worden onze vijanden overwonnen? Door het geloof alleen. Door je verzet vanmorgen op te geven. Door je wapens in te leveren. Dan mag ik u nogmaals herhalen. Wie hem nederig valt de voet zal van hem zijn wegen leren. Dan, zoals ik al zei, mag je strijden op het terrein van de overwinning. Dan woedt de Satan wel, maar hij is kansloos. Ook onze laatste vijand, de macht van de dood als loon op de zonde, is door Christus overwonnen. Want op Golgotha is Christus de dood ingegaan om door zijn opstandingskracht te verwerven voor zijn kerk. Die opstandingskracht leert strijdend te bidden en biddend te strijden. Die opstandingskracht werkt een verlangen naar het hemelse Kanaan. En daarom is het levenslied van de pelgrims door de woestijn. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunne zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Mozes' handen werden moe. Christus' handen zijn onvermoeid. En daarom komt Gods kerk thuis. Zonder strijd geen overwinning. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 122... Het gebed wat we daar vinden, bid met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. Het ga hun wel die u beminnen. We zingen vers 2 van Psalm 122.